De kerkraad deelt u het volgende mee. De kerkraad vergadert donderdagavond, gelegenheid voor doopaangifte om 20:30 en overig bezoek na 20:30. En dit zo de Heere wil en wij leven.
Gemeente, dan deelt de kerkraad u ook nog met droefheid mee dat gisterochtend door de Heere uit ons midden is weggenomen zuster Adriaantje Veldhoen de Ruiter in de leeftijd van 94 jaar. Gelegenheid om de familie te condoleren is donderdagmiddag van 1:30 tot 2:00 in de aula van de begraafplaats Vredehof te Ridderkerk. En aansluitend zal om 2:15 daarna de rouwdienst plaatsvinden en vervolgens de begrafenis. Aanstaande donderdag dus. In verband met dit overlijden willen wij nu eerst samen gaan zingen uit Psalm 102. En daarvan het zesde vers. Ik zie in rouw en ongenuchten al mijn dagen mij ontvluchten. Als een schaduw die verdwijnt, ik verdor als het gras dat kwijnt. Maar gij, Heere, zult eeuwig blijven. Het zesde van 102. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij stellen ons nu onder de tucht van de Heilige Wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 81, het 13e vers. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon. En wat er verder volgt. Daarna de schriftlezing uit het evangelie naar Lucas, het tweede hoofdstuk. We beginnen bij vers 39 en we lezen tot en met vers 52, het laatste vers. Lucas 2, te beginnen bij vers 39 is de schriftlezing. Na het zingen van Psalm 81, het dertiende vers en het luisteren naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte des feestdags en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. Maar als ze hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, zittende in het bidden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem, Kind, waarom hebt gij ons al zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is te vinden in het gedeelte dat we samen hebben gelezen. Lucas 2, twee versen. Allereerst lezen we het 40ste vers en ook het 52ste vers. Lucas 2, vers 40. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. En vers 52. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Willen we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen en daarin ook voorbeden en dankzegging doen. De voorbeden gedenken wij aan de rouwdragende familie Veldhoen. En ook zuster E.L. Bor Pelikaan, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. Ze is geopereerd en die operatie mocht gelukkig goed gaan. We denken aan langdurig zieken en ook in de dankzegging gedenken we aan broeder Bor, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ook die operatie mocht goed gaan en ook broeder Molenaar mocht weer thuiskomen. En achteraf bleek dat hij toch geen hartinfarct heeft gehad. En ook danken we de Heere dat Silke Trouwborst weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Eeuwige en getrouwe Heere. We hebben het gezongen aan het begin van deze kerkdienst met het gebed van een verdrukte, zoals het in de onberijmde psalm staat, die vanuit allerlei verdrukkingen in het dagelijkse en in het geestelijke leven de psalm heeft gedicht en die ons de regels ook in de mond heeft gelegd. Maar gij, Heere, zult eeuwig blijven. Eeuwig zal uw roem beklijven. En uw naam blijft in gedachten tot de laatste nageslachten. Daar heeft deze dichter zijn troost in gevonden. In omstandigheden van vergankelijkheid van het leven. De werkelijkheid van ons bestaan waar wij allemaal mee te maken hebben. En die ook aan het begin van deze kerkdienst weer moest worden bekendgemaakt. Opnieuw een onzer uit het leven weggenomen. Een geliefde moeder en schoonmoeder, oma en overgrootmoeder. En hoe wij ook aan haar verbonden zijn geweest, ze is niet meer de weg van alle vlees gegaan. Alles verdwijnt, zo zegt de psalm van de psalmdichter van 102. Als een kleed zal het al verouden. Niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, dat neemt een eind door de tijd die alles schendt. Al worden we 94. De sterkste is vluchtigheid, leegheid, ijdelheid. Maar Heere, nou mag de troost van deze dichter ons worden verkondigd, ook in deze psalm, dat gij eeuwig zult blijven. En wie nu door die wedergeboorte en door de bekering en door het geloof aan u de Heer Jezus Christus verbonden bent, en ja, aan u de drie-enige God verbonden, wie uw wil doet, die zal ook eeuwig blijven. En u weet, Heere, of er zijn en wie het zijn die daar deel aan mogen hebben. Deel aan de Heere Jezus Christus. Deel aan zijn gerechtigheid. Deel aan de zaligheid die hij verworven heeft. Wat zijn die mensen gelukkig? En wat zijn die mensen ongelukkig die daar nog buiten staan? Al hebben ze de hele wereld gewonnen, zo zegt u, Heere Jezus, maar als ze schade lijden aan de ziel, dan zijn ze diep ongelukkig. En Heere, geef dat wij over deze dingen niet alleen nadenken in deze dag, maar dat het ook toegepast mag worden, krachtdadig in onze harten. En dat u ook in omstandigheden die we mee hebben genomen naar de kerk wilt spreken, de weg wilt wijzen, wilt bestraffen en kastijden, maar ook wilt vertroosten en wilt bemoedigen. Ja, door het geloof dat nieuwe leven te mogen leren kennen. Wilt u de familie gedenken, de familie Veldhoen, die aanstaande week naar de begraafplaats toe moet. En die nu in de dagen zijn van rouw en van herinneringen en van afscheid nemen. Heere, wilt u vertroosten. Van u staat er toch geschreven dat u troost, meer dan dat een moeder troosten kan. En al is het afscheid al vele jaren geleden begonnen, gezien de afname van de verstandelijke vermogens van hun moeder en van de oma. Maar toch, nu is het definitief die scheiding gekomen. En wilt u, Heere, geven in deze aangrijpende wegen dat de vertroosting bij u gezocht mag worden. Ja, dat het leven buiten onszelf in u, de Heere Jezus Christus, de levensvorst, mag gezocht worden en gevonden. We bidden u in hen ook voor alle rouwdragenden die korter of langere tijd geleden rondom het geopende graf hebben gestaan. U weet hoe de herinneringen ook op een dag als deze soms zo hevig kunnen zijn. Hoe het gemis beleefd kan worden. Hoe het besef dat hij of zij nooit meer hier gezien wordt, soms zo diep kan doordringen. En dat het heimwee zo vreselijk kan zijn. Heere, wilt u geven dat te midden van al deze verdrukkingen onze gebeden tot u mogen zijn om hulp en om genade, om evenwicht en vertroosting. Ja, kon het zijn ook voor eigen hart en leven, de waarachtige bekering. En Heere, dat hebben niet alleen de volwassenen nodig, niet alleen de ouderen, niet alleen de alleroudsten, maar ook de kinderen in de kerk. Vanochtend zullen we horen van de Heere Jezus Christus, die ook kind is geweest. Er zijn er hier in de kerk die zijn 3 jaar of 4 jaar. De Heer Jezus is het ook geweest. Er zijn er die 8 of 9 zijn. Of 13 of 14. U, Heere, bent al die levensfasen ingeweest. U bent opgewassen, zo staat er. Opgegroeid. U bent vervuld geworden met wijsheid. U nam toe in genade bij God en bij mensen. En Heere, als we daar dan over nadenken, over die kinderjaren van de Heere Jezus Christus, wilt u dan ook de kinderharten bereiken? Ook zij zijn zondig. Ook zij moeten bekeerd worden. Ook zij hebben de Heere Jezus nodig. En nu is de Heere Jezus kind onder de kinderen geweest, maar hij is ook kind voor de kinderen. En Heere, geef dat de kinderen vanochtend in de kerk mogen luisteren. Dat hun oren open zullen staan. Dat hun harten open mogen gaan. Dat uw genade en dat uw geest ook in die kinderharten wilt werken. We bidden u speciaal ook voor hen, deze morgen. Als ook de psalmen van de zondagsschool gezongen worden. Heere, dat ze dat ook met hun hart mogen leren. Dat zij ook kinderen zijn die naar uw stem niet horen. Die geneigd zijn tot alle kwaad. Die de geboden verlaten. En die daarom vergeving nodig hebben en verzoening met u. En hoe ouder we worden en hoe meer verstand we krijgen, ook van alle dingen, hoe meer zonden er ook komen. Hoe meer bewustheid er is in de zonde. En zeker in die moeilijke puberjaren, als alles zo gaat veranderen. En er zoveel gelegenheden zijn om te zondigen. En als we daar ook als ouderen soms ook met schaamte en met schuld op terug moeten zien. Zoals ook David. Die moest bidden op zijn sterfbed. Gedenk niet aan de zonde mijner jonkheid. Maar gedenk mijner naar de grootheid van uw genade en goede tierenheid. Heere Jezus, u bent in alles aan ons gelijk geworden. Met één heel groot en heel, heel belangrijk verschil. U bent zonder zonde gebleven. U hebt nooit hoeven te smeken om genade. U hebt nooit over de zonde van uw jonkheid berouw hebben gehad. U hebt alles volmaakt gedaan. En Heere, u kon als vader met welgevallen op uw zoon neerzien. En u kon het zeggen: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. En als we dan naar die stille geschiedenis luisteren, ook uit de kinderjaren van de Heer Jezus, Heere, wilt u het toepassen aan ons aller hart. Ook door uw geest werken, Heer, in de allerkleinsten die nog niet naar de kerk kunnen. En het leven dat nog verwacht wordt. Ook zij zijn aan allerhande ellendigheden, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Maar Heere, wilt u door uw geest sparen en dragen, maar bovenal ook werken in hun harten. We bidden u ook voor de jongeren die zoveel op zich af zien komen, die zoveel te verwerken krijgen door allerlei soorten van media en communicatiemiddelen. Het is niet gemakkelijk, Heere, om jong te zijn, ook zeker niet in deze tijd. Het is niet gemakkelijk om kinderen ook op te voeden. We bidden u ook voor de ouders van jongere en van oudere kinderen. Ook voor die ouders die tot hun verdriet hebben gezien dat hun jongeren, hun jongen of meisje zijn afgeweken van uw woord. Of die zo op het punt staat wellicht om dat te doen. Heere, dan ligt het toch ook in de kinderjaren en in de puberjaren van de Heer Jezus Christus zo'n machtige pleitgrond. Dat u juist nou al die levensfasen hebt doorlopen om zo een volkomen bedekking te kunnen zijn voor al die zonden in alle fasen van ons leven. Een pleitgrond, Heere, om u te herinneren aan het feit dat uw naam tot in de laatste nageslachten blijft. Heere, wilt u dan verloren zonen en dochters toch terugroepen en hen bekeren tot u. We bidden u, Heere, voor hen die kinderen hebben met beperkte verstandelijke vermogens, andere begaafdheden hebben, maar die ook net zo goed tot geloof en bekering moeten komen. Al gaat het vaak voor ons op zo'n verborgen wijze. Maar Heere, wilt u ze vasthouden en door uw geest doorbreken door grenzen waar wij voor staan. U kon de ongeboren Johannes in de moederschoot met uw geest vervullen. Heren, dan kan het er ook in harten van hen die door handicap of dementie voor ons onbereikbaar zijn. Gedenk aan hen die kinderen hebben verloren aan de dood. Wilt u ze nabij zijn en sterken en ondersteunen. Heren, wij bidden u voor allen die rouw dragen, maar ook voor alle ouderen, voor alle zieken. We bidden u voor zuster Bor die nog in het ziekenhuis verblijft. We danken u dat de operatie goed mocht verlopen. Wilt u haar verder nieuwe krachten geven, maar bovenal geestelijk tot een versterking en vertroosting zijn. We bidden u voor alle langdurig zieken, de chronisch zieken, lichamelijk of psychisch. U kent ze bij name en in het hart. We danken u, de Heere, dat broeder Bor weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ook hij moest worden geholpen en die operatie mocht goed gaan. Ik wil ook hem nieuwe krachten geven en dat hij er baat bij mag hebben. We danken u dat broeder Molenaar weer thuis mocht komen. Achteraf bleek dat er geen hartinfarct is geweest. Wat een dankbaarheid, Heere, kan het hart dan vervullen. En tegelijkertijd is er wel een signaal afgegeven dat ook zijn lichaam broos is en vergankelijk. Heere, leer hem die vergankelijkheid. We danken u dat Silke ook weer thuis mocht komen bij haar ouders en zusjes. En we bidden u, Heere, wilt u ook geven dat de medicijnen zijn kracht mogen doen, dat de epileptische aanvallen mogen worden verminderd, ja, dat ze daarvan mag genezen. En willen ook haar jonge kinderen hard werken, Heere, en geven dat uw genade ook daar mag doorbreken. En zo hebben we u veel te bidden, Heere, en veel te vragen. Maar we kunnen u nooit te veel vragen. Want bij u is er een volheid die nooit is uit te ledigen. En uw genade is groter dan alles wat ons ontbreekt. En wat wij hebben gedaan en misdaan. Hoor ons in de vergeving van onze zonden. Bewaar ons voor de boze, voor de duivel. Bewaar ons ook voor afleidende gedachten. En open uw woord voor ons hart. En ons hart voor uw woord. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 9. En daarvan het eerste, tweede, tiende en elfde vers. Psalm 9, vers 1. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven lof en eer. Het tweede, ik zal in u mijn God van vreugde opspringen. Het tiende, hij die uw naam in waarheid kent. En het elfde zingt, zing de Heere die eeuwig leeft. 1, 2, 10 en 11 van Psalm 9, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt van Psalm 25 vers 6, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, vanochtend gaat het dus over de kinderjaren van de Heere Jezus. Want de Heere Jezus is ook 3 jaar geweest, of 4 jaar, misschien ben jij zo oud. De Heere Jezus is het ook geweest, hij is 8, 9 jaar geweest. Hij heeft al die fasen van de kindertijd en van de puberteit, 13, 14, 15, heeft hij doorlopen. En daar willen we vanochtend bij stilstaan. Want jullie, jongens en meisjes, zitten ook in de kerk. En jullie horen ook de preek. En het woord is ook voor jullie. Jullie hebben ook zondige harten. En jullie moeten ook bekeerd worden. En ook daarom is de Heer Jezus ook als kind in deze wereld gekomen en niet als een volwassen man in de wereld gezet, zoals eenmaal Adam. Die was volwassen toen hij op deze wereld kwam. Maar de Heer Jezus is als kind geboren om ook kinderen zalig te kunnen maken. En aan het einde van de preek dan hoop ik nog een voorbeeld te lezen van een meisje van 4 jaar. Zo oud was ze toen ze tot bekering kwam. En toen ze 8 was, is ze gestorven. En ik wil proberen om iets te laten zien van hoe dat in dat meisje is gegaan. Dat de Heer ook in haar hart heeft gewerkt. En die Heere, die God, die leeft nog. Ook vandaag bekeert hij nog kinderen en jongeren. Jongens en meiden, ook voor jullie komen er een aantal toepassingen in de fase waarin jullie op dit moment zijn. We gaan luisteren naar die kinderjaren. Er is niet heel veel over de Heer Jezus bekend. Hè? Onze kinderjaren wel. Zeker in deze tijd met allerlei vormen van opnames, foto's, filmpjes enzovoorts. En je vindt het misschien ook wel leuk om al die foto's en filmpjes van toen je nog heel klein was te bekijken. Nou, die herinneringen zijn er van de Heer Jezus allemaal niet. Er zijn wel een aantal dingen bekend. Rondom de geboorte van de Heer Jezus bijvoorbeeld wordt er heel veel verteld. We hebben daarna geluisterd ook een aantal van die momenten uit die tijd. Hoe de Heer Jezus ook moest vluchten naar Egypte. Vanwege de dreiging van de moord, de kindermoord in Bethlehem. En hoe hij weer uit Egypte terugkwam, hoe hij ging wonen in Nazareth. Dan in dat gedeelte wat we gelezen hebben in Lucas 2 wordt er nog een heel bijzondere gebeurtenis vermeld. Toen hij 12 jaar was en met zijn ouders meeging naar de tempel. Daar hopen we een andere keer over na te denken. Maar verder is er over dat leven van de Heer Jezus niet zo heel veel bekend. Ja, er zijn wel allerlei verhalen. Soms hele oude verhalen. Er bestaat zelfs een kindsheid-evangelie van de Heer Jezus. Het kindsevangelie van Thomas. Zo ongeveer geschreven rond het jaar 150, 180 na de geboorte van de Heer Jezus. Het wordt toegeschreven aan Thomas, de discipel, maar hij kan dat niet meer geschreven hebben. Dus daarom wordt het ook als een legende, als een apocrief, of met een heel moeilijk woord een pseudepigraaf gezien. Onder de naam van Thomas is er allerlei fantasie over de Heer Jezus geschreven. Zo wordt er bijvoorbeeld van de Heer Jezus verteld dat hij vogeltjes van klei zat te maken en dat hij daarop blies en dat die vogeltjes konden wegvliegen. Er wordt verteld dat in dat kindsheid-evangelie van Thomas dat Jozef, de timmerman, eens een plank tekort had afgezaagd en dat Jezus maakte dat die plank toch de goede lengte kreeg. Maar ook hele nare dingen worden er van de Heer Jezus verteld. Bijvoorbeeld dat een klant die bij Jozef in de timmermanswerkplaats kwam klagen over het werk van Jozef, dat Jezus daar boos om werd en dat hij die man blind maakte. En zelfs wordt erin gezegd dat de Heer Jezus eens een kind, een vriendje van het dak afduwde van een huis en dat dat kind dood neerviel. Maar dat de Heer Jezus dat kind tot leven heeft gewekt. Nou, dat zijn allemaal verhalen, dat is allemaal fantasie, legenden. Oude legenden, maar natuurlijk geen ware legenden, want dat zou de Heer Jezus toch nooit doen. Iemand blind maken, iemand van het dak afduwen. Nee, wij zullen ons houden aan wat de Bijbel daarvan zegt. En dan, al is het niet veel, maar er zijn toch wel wat gegevens waar wij toch ook deze ochtend naar kunnen luisteren. Wat er van de Heer Jezus gezegd wordt over zijn kinderjaren. Uit vers 40 hebben we gelezen dat het kindeke opwies, dat betekent hij werd groter. Hij werd gesterkt in de geest, dat staat er letterlijk terecht met een kleine g, dat wil zeggen in zijn verstand, in zijn verstandelijke vermogens werd hij gesterkt. Hij werd vol, vervuld met wijsheid, steeds voller. En de genade Gods was over hem. En wat dat betekent, dat willen we nog gaan beluisteren. En het wordt nog eens herhaald in vers 52, dat Jezus toenam in wijsheid, zijn verstandelijke vermogens, in grootte, dus zijn lichaam begon te groeien. En in genade bij God en de mensen. Daarmee staan we, gemeente, wel voor een groot mysterie. Een verborgenheid, zo zegt de apostel Paulus. De verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Hij is mens geworden onder de mensen. Hij is net zo klein geweest als jij. Hij is opgegroeid. Hij heeft al die dingen meegemaakt die jij ook voelt. En die je meemaakt in je leven en in je lichaam. Hij was mens en bleef God. Hij nam toe in wijsheid terwijl hij alles wist. Het maakt ons heel verlegen, gemeente, om daar dingen over te zeggen. Het moet ons ook voorzichtig maken, want het moet wel eerbiedig blijven. Maar we zullen toch proberen om iets over die kinderjaren van de Heer Jezus met elkaar te delen. Dat komt ook als een verkondiging tot ons. Dat de Heer Jezus een kind was onder de kinderen. En hij was ook een kind voor de kinderen. Dat zijn de twee gedachten waarlangs ik wil proberen om iets over die kinderjaren van de Heer Jezus te zeggen. Hij was een kind onder de kinderen, een kind net als jij. Maar hij was ook een kind voor de kinderen. Borg, zaligmaker ook voor de allerkleinste. De Heer Jezus nam dus toe. Hij werd gesterkt in de geest, hij groeide op. Hij nam toe in wijsheid, in genade bij God en mensen. Dat wordt wel meer van kinderen gezegd in de Bijbel. Samuel, bijvoorbeeld de richter, die was aangenaam, zo staat er, bij God en bij mensen. En ook in het slot van Lucas 1 over Johannes de Doper, daar wordt iets dergelijks gezegd. Het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest. De Heer Jezus is dus kind geweest. Zoals jij, zoals u, zoals ik. En hij heeft zich net zo ontwikkeld als elk ander mens. Hij werd wijzer. Hij werd verstandiger. Hij ging steeds meer leren. En nogmaals, gemeente, dan staan wij echt voor een verborgenheid. En een verlegenheid maakt zich van je meester als je erover nadenkt. Want Jezus was toch de Zoon van God. De belijdenis zegt, hij was God uit God en licht uit licht. Hij was net als de Vader en net als de Heilige Geest, de schepper van de hemel en van de aarde. In Spreuken 8 wordt de Heer Jezus, wordt de Heer Jezus genoemd de opperste wijsheid. En toch nam hij toe in wijsheid. Als mens werd hij gesterkt in de geest, in zijn verstand, als mens. Hij moest groeien. Hij moest dingen leren. Maria heeft hem verzorgd. Heeft hem gevoed. Heeft hem verschoond. Maria heeft hem leren lopen. En al was hij dan de almachtige God in zijn godheid als mens, was hij net zo zwak en hulpeloos als wij. En toen hij 3 jaar was, toen kon hij beter lopen dan toen hij 2 was. En toen hij 4 jaar was, kon Jezus beter praten dan toen hij 3 jaar was. Maria en Jozef hebben hem de woordjes voorgezegd. Ze hebben hem geholpen met alles. Hij heeft zich echt ontdaan van alle heerlijkheid en van alle wijsheid. Is arm geworden in dat opzicht. Arm aan wijsheid, arm aan macht. Hij heeft het allemaal afgelegd. Is een mens geworden, is een kind geworden onder de kinderen. Hij moest alles leren. Op de dorpsschool in Nazareth. En hoewel hij als God alles wist, moest hij ook leren rekenen. En moest hij ook de taal leren. Het Hebreeuws, of het Aramees beter gezegd. Hij moest leren schrijven. Hoewel hij zelf de Bijbel geschreven had door zijn Heilige Geest. Alles moest hij leren als mens. Hij was echt hulpeloos. Onmondig. Onwetend. En dat geldt ook, gemeente, voor zijn godsdienstige opvoeding, voor zijn geestelijke opvoeding. Hij moest in de synagoge van Nazareth, zeg maar op de zondagsschool, ook teksten leren uit de Bijbel. Hij moest ook psalmversjes leren. Hij moest ook de Bijbelboeken uit zijn hoofd leren, van het Oude Testament dan wel. Nogmaals, hoewel hij de Bijbel zelf had geïnspireerd en geschreven, als mens wist hij het niet. En hij zegt dat ook later ergens in het evangelie, als het dan gaat bijvoorbeeld over de wederkomst, de dag, de jongste dag. Dan zegt hij, dat weten de engelen niet, dat weet ook ik niet, de Zoon des mensen weet, dat weet alleen mijn Vader die in de hemelen is. En gemeente, ik zeg deze dingen en ik zet ze op een rijtje en u denkt met mij mee, maar begrijpen we het? Kunnen we dat nou bij elkaar brengen? God geopenbaard in het vlees. God die mens werd. De almachtige, de eeuwige, de alomtegenwoordige, de alwijze God. Met een zwak, klein, hulpeloos, onwetend mens. Moest opwassen, moest groeien, moest leren, moest toenemen. We constateren het. En gemeente, het komt ook als een prediking tot ons. Ook allereerst naar jullie, jongens en meisjes. Dat mag je misschien wel eens wat troost geven. Dat de Heer Jezus nou ook klein geweest is. Dat hij ook niet alles zomaar geweten heeft. En misschien vind jij het wel heel erg moeilijk op school. Rekenen gaat misschien niet zo goed. Of taal. En er zijn andere dingen die je misschien heel moeilijk vindt. De een is goed in rekenen, de ander is goed in weer wat anders. Nou, de Heer Jezus heeft het ook allemaal moeten leren. Hij weet wat het is. Als je er tegenop ziet om naar school te gaan. Om allerlei redenen. Je mag het tegen de Heer Jezus vertellen, want hij weet ervan. Net zo goed, jongens en meiden, als we wat ouder worden. Je groeit op. Je moet misschien op stage of andere manieren ook wat praktische werken gaan doen. Nou, de Heer Jezus weet daarvan. Hij is ook opgeleid tot timmerman. Niet alleen Jozef was timmerman, maar in het evangelie wordt hij ook genoemd Jezus de timmerman. Dat heeft hij van Jozef geleerd. Die heeft hem geleerd hoe hij een hamer moest gebruiken. Hoe hij een beitel moest gebruiken. En die heeft de handen van Jezus misschien wel eens vastgehouden bij het zagen. Dat moet je zo en zo doen. Want anders gebeuren er ongelukken. Jezus is opgeleid. Hij nam toe. Hij werd vervuld met wijsheid. Ook in dat opzicht. En ook als wij het misschien in dat opzicht moeilijk hebben, als wij dingen moeten leren, als het niet allemaal zo snel gaat of zo goed gaat, ook op ons werk. Opnieuw, hij weet ervan. Hij kent al die worstelingen. En dat geldt ook voor de godsdienstige zaken, voor de geestelijke zaken. Ook in dat opzicht moest hij onderwezen worden. Moest hij toenemen. We hebben die geschiedenis gelezen van dat hij daar zat in Jeruzalem toen hij 12 jaar was. In het midden van de leraren, zo zegt ze vers 46, hen horende en hen ondervragende. Dat was niet alleen maar omdat hij alles wist en hen op de proef wilde stellen. Nee, hij vroeg ook vragen aan hen. En die vragen die dit kind stelde. En die antwoorden die dat kind gaf. Daar waren ze verbijsterd van. Wat een inzicht. Wat een kennis. Wat een leerzucht. Wat een honger en een dorst had dit kind naar de eeuwige dingen. De Heer Jezus heeft ook moeten leren. Hij wist ook niet alles als mens van zichzelf. God en mens in één persoon, we kunnen het eigenlijk niet bevatten. Een mysterie, zo zegt Paulus. Dat woord gebruikt hij ook in 1 Timotheus 3 vers 16. Het is een mysterion, een verborgenheid. God is geopenbaard in het vlees. Maar we lezen het. En we mogen er onderwijs uit krijgen. Dat de Heer Jezus ook groter geworden is en dat hij toenam, zo staat er dan, in wijsheid, in grootte, in genade bij God en de mensen. Dat wat hij leerde, dat misbruikte hij niet. Nee, hij nam toe ook in genade bij God en bij mensen. In genade bij God, dat wil niet zeggen dat hij de genade die wij nodig hebben ook nodig had. Dus de vergevende genade, daar gaat het niet over. Nee, het gaat erover dat de Heer steeds meer in welgevallen op zijn zoon neerzag. Hoe ouder hij werd, hoe meer God met goedkeuring naar zijn zoon zag. Dat hij groter werd, dat hij wijzer werd en dat hij dat allemaal niet misbruikte in dienst van de zonde. Want gemeente, zo gaat het nogal eens bij ons toch? Wij ontvangen onze talenten, wij hebben onze kennis, wij worden steeds verstandiger. En dan heb ik het over mensen die in normaal gesproken hun verstand steeds zien toenemen. Er zijn ook natuurlijk mensen die in dat opzicht minder anders begaafd zijn, maar ik moet dat nu laten liggen. Maar in normale omstandigheden, dat een mens verstandiger wordt, wijzer wordt, toeneemt in grootte, in kennis. Hoe vaak misbruiken we dat niet? Hoe vaak gebruiken wij onze mond, bijvoorbeeld om te roddelen, onze handen om dingen te doen waar ze niet voor bedoeld zijn. Onze ogen om dingen te bekijken die niet bekeken mogen worden. Onze voeten brengen ons naar plaatsen waar we niet horen. Enzovoorts, enzovoorts. Ons verstand gebruiken we voor dingen die door de Heere zondig worden genoemd. En dat geldt ook voor die tweede fase, waar de schrift van spreekt, de Heer Jezus nam toe in wijsheid, maar ook in grootte, in vers 52. Hij groeide dus. Als baby kwam hij in de fase van de peuterleeftijd en groeide hij naar de kleuterleeftijd. Je zou kunnen zeggen dat in vers 40 wordt gewezen op de fase van baby tot, zal ik maar zeggen, 12 jaar. van baby tot puber. En dan daarna, en in vers 52, zien wij hem opgroeien van puber naar jonge volwassenen. De, wat we wel noemen, tienerjaren. Die zo'n hele moeilijke fase, waar wij allemaal als ouderen nog weet van hebben. En waar jij misschien nu middenin zit. Een fase van allerlei andere soorten van gevoelens die je eerst niet had, maar waar je nu middenin zit. De Heer Jezus heeft het meegemaakt. En gemeente, wij moeten oppassen dat het nu eerbiedig blijft en dat we niet al te zeer het in ieder geval in woorden gaan uitdrukken. Maar de Heer Jezus kende die fase. Al die veranderingen in het leven, in het lichaam, die jou misschien onzeker maken. Hoe denken andere jongeren over je? Je gaat nadenken, meer nadenken over je kleding en over hoe je eruit ziet. En dat doet je pijn als anderen je daarom misschien plagen. Je voelt je onzeker. Nou, de Heer Jezus heeft al die fasen ook doorgemaakt. Hij is mens onder de mensen. Hij is kind onder de kinderen geweest. Hij is tiener onder de tieners geweest. Maar dan met één belangrijk verschil. Één heel groot verschil. En namelijk dat is dat hij zonder zonde is geweest. Terwijl wij misschien in onze jonkheid, in onze tienerjaren, juist in die fase dat alles zo verandert, zoveel zonde doen. Met onze ogen, met ons lichaam. Zou dat het ook niet zijn misschien waarvan de David dan gezegd heeft: Heere, gedenk niet de zonde mijner jonkheid, nog mijner overtredingen. Juist in die fase waarvan de Duitsers zeggen dat is Sturm und Drang, waarin er zoveel stormen in je lichaam, in je leven zijn. Hij bleef een heilig kind. Ondanks alle verzoekingen en verleidingen die ook hij heeft gekend, hij bleef een heilige tiener. Die tiener daar in Nazareth is zonder zonde gebleven. Is volmaakt heilig geweest. Hij kon zeggen, ook van zijn kinderjaren, wie van u overtuigt mij van zonde? En gemeente, dat mag nou juist een prediking zijn, dat mag een vertroosting zijn. Juist als wij daar last van krijgen. Misschien heb je daar wel last van, jongens en meisjes. Van je zondige gedachten. Van je zondige daden, van je zondige ogen. Van alles wat je ziet en wat je hoort. En waar je juist in deze tijd van, juist in deze tijd zo last van kunt hebben. Al die media die je alles laten zien wat je maar wilt. Wat een verleidingen, wat een mogelijkheden zijn er. Dan mag je vragen aan de Heer Jezus: Heere, bewaar me daar toch voor. En als het misgaat, Heere, vergeef toch alstublieft mijn zonde. U bent toch ook kind geweest, u bent tiener geweest. U hebt toch al die dingen meegemaakt die ik ook meemaak. Maar u bent zonder zonde gebleven. Een kind onder de kinderen, een tiener onder de tieners. En hij heeft natuurlijk genoeg zonden gezien in zijn omgeving. Hij heeft genoeg dingen meegemaakt, ook in het leven van zijn ouders en van zijn broers en zusjes. We lezen het ook in het gedeelte dat we gelezen hebben, dat Maria, zijn moeder, hem onheus heeft bejegend. Kind, waarom hebt je ons zo gedaan? We hopen daar volgende week bij de doopbediening nog wel verder over na te denken. Terwijl het toch eigenlijk hun schuld was dat zij hun kind uit het oog waren verloren. En terwijl ze eigenlijk toch wel hadden mogen verwachten dat dit heilige kind in de dingen van zijn vader moest zijn. Maar ze verweet het hem. En zo zijn er ongetwijfeld heel veel dingen geweest in het leven van Maria. Waarvan Jezus heeft gezien, ze is een zondige moeder. En Jozef die voor hem zorg droeg, die is ook wel eens onhebbelijk tegen hem geweest. En de Heer Jezus die heeft ook gezien hoe zijn broers En ook zijn zusters niet in hem geloofden. Dat heeft hij allemaal gezien. Maar Jezus heeft nooit het hen verweten in dat opzicht. Hij is nooit brutaal tegen hen geweest als zij eens wat verkeers deden. Jongens en meisjes, jullie hebben ook ouders, een papa en een mama, die doen ook niet altijd alles goed. Dan ben je wel eens boos op ze. En je moppert op ze en je bent misschien wel eens heel dwars ook. En je bent wel eens ongehoorzaam. En je geeft wel eens een grote mond. Misschien is het de afgelopen week wel gebeurd. De Heer Jezus heeft dat nooit gedaan. Nooit heeft Jezus zijn excuses moeten aanbieden aan Maria. Nooit heeft hij tegen Jozef hoeven te zeggen, dat heb ik verkeerd gedaan. Nooit is hij meegegaan met zijn vrienden in Nazareth om kattenkwaad uit te halen. Nooit hebben die mensen in Nazareth hem kunnen betrappen op één leugen. Hij nam toe. Ook in genade bij de mensen. Hij was altijd beleefd. Hij was altijd hulpvol. Niemand had iets op hem aan te merken. Iedereen die keek met welgevallen, met een warm hart op hem neer. Wat een aardige jongen is dat. Wat een lief kind is dat. Wat een bijzonder kind is dat. Zo anders dan de ander. Ja, wel in allerlei opzichten precies gelijk aan de anderen, maar toch anders. Wat heeft dat gemeente voor Nazareth betekend? En we hopen daar, ik zit erover te denken om daar de komende weken nog een keer over te preken, dat Jezus ook in de synagoge van Nazareth gepredikt heeft en hoe ze hem toen behandeld hebben. Wat een verantwoordelijkheid is dat geweest voor Nazareth. Dat hij daar gewoond heeft, dat hij daar geleefd heeft, dat hij daar als een voorbeeld heeft geleefd. En ik weet niet wat er allemaal in die kinderjaren gebeurd is. Dat staat eigenlijk niet beschreven. Geen letterlijke voorbeelden, maar Nazareth heeft het wel geweten. Dat dit heilig kind onder hen heeft geleefd. En als ze dan toch niet in hem geloven, dan is dat hen zwaar aangerekend. Jezus was een kind, een heilig kind onder de kinderen. Maar hij was ook een kind voor de kinderen. Hij heeft al die levensfasen heeft u doorlopen. Vanaf de ontvangenis in de moederschoot van Maria tot aan de volwassenheid toe en al die dingen die daartussen lagen. Hij is een klein kindje geweest, hij is een peuter en een kleuter geweest, hij is een schoolkind geweest, hij is een puber geweest, een tiener, een jong volwassene, tot uiteindelijk dat hij een volwassen mens is geworden. En waarom is hij nou niet gelijk als volwassen man naar deze wereld gekomen? Waarom moest hij kind worden? Nou, om zo als borg ook voor de kinderen er te zijn. Omdat wij, jongens en meisjes, vanaf het allereerste begin, dat wij in de moederschoot van een vrouw, van je moeder zijn gaan groeien, dat er toen al de zonde was. Nee, niet in de daad. Dat kan natuurlijk nog niet. Als je baby bent, dan kun je nog niet daadwerkelijk zondigen. Maar je nam in de wereld een zonde mee zo groot. Als mens ben je geboren zonder God en zonder hoop in de wereld. En al kon je toen met je handen nog geen zondige dingen doen, maar toen je maar ouder werd, ging dat als het ware vanzelf. En al kon je nog niet praten, maar zodra je ging leren praten, het duurde niet lang. En je ouders die weten dat, of er kwamen ook verkeerde woorden uit je mond, want dat had je ergens opgevangen. En dat onthouden kinderen veel sneller en veel makkelijker dan goede dingen. En je ogen trokken vanzelf een keer naar de dingen waarvan God gezegd heeft, daar moet je je ogen van afwenden. En je voeten brachten je vanzelf een keer naar plaatsen waarvan de Heere zegt, daar hoor je niet. Dat gaat zo gemakkelijk met een goddeloze vanzelfsheid. Die zonde die in ons hart leeft, die komt er vanzelf een keer uit. Een oude dominee van der Ent die zei wel eens, toen hij een keer iemand had hoorde zeggen, als hij een kind een verkeerd iets zag doen, nou, dat zit er al vroeg in. Nee, zei de dominee, het komt er al vroeg uit. En dat is een heel belangrijk verschil, gemeente, want het hoeft er niet ingebracht te worden. Het zit in ons hart, ook in die allerkleinste hartjes, en het komt er vanzelf een keertje uit. En daarom moest de Heer Jezus nou al die fasen doorlopen, maar dan heilig. Dan zuiver. Dan rein. Dan zonder zonde. Om zo vanaf de ontvangenis af een volkomen bedekking over het leven van een mensenkind te kunnen leggen. Hij was kind ook voor de kinderen. Plaatsvervanger. Vanaf de allereerste levensfase ging hij als de tweede Adam het leven van de eerste Adam overnieuw doen. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie wel een oma, een oude oma die handwerkt, breien. Nou, dan gebeurt het wel eens dat oma een foutje maakt, die laat een steek vallen, zo noemen ze dat. Dan ziet ze daar een oneffenheid en dan moet ze weer een hele baan uithalen totdat ze weer bij die fout is en dan kan ze weer verder. Maar de Heer Jezus, gemeente, die moest niet maar naar een bepaalde fase terug om een fout in ons leven te herstellen. Die moest heel dat breiwerk van ons leven moest worden uitgehaald. Doordat er niks meer van over was, hij moest het allemaal overnieuw doen. Helemaal weer van voren af aan beginnen. Waar wij het als ongeboren mens, als baby, als kind hebben verdorven. Dan gaat de Heer Jezus heel die baan overnieuw, heel die levensweg opnieuw. En dan heilig zonder zonde. En zo gebeurde het ook, gemeente, dat wat er staat in vers 52, dat Jezus toenam in wijsheid en in grootte en in genade. Bij de mensen heb ik zojuist even onderstreept, hè, dat de mensen zagen hoe beleefd hij was, wat een voorbeeld dat de Heer Jezus was. Daar ging wat vanuit van dat kind. Maar ook in genade bij God. En ik heb er al iets van gezegd, gemeente. Het is niet de genade, de vergevende genade die een mensenkind nodig heeft. Die had de Heer Jezus niet nodig. Want als je geen zonde doet, dan heb je ook geen vergeving nodig. Nee, hij nam toe in genade bij God. Dat betekent dat God steeds meer tevreden werd over hem. Naarmate hij ouder werd, groter werd. Naar die mate kwamen natuurlijk ook de zonden op hem af. Werd hij steeds meer op de proef gesteld. Werd hij in verleiding gebracht. En denk alleen maar aan die verzoeking van de duivel in de woestijn. Nou, dat zal daarvoor wellicht ook gebeurd zijn. Maar hij bleef staan. En hij bleef zonder zonde. En God de Vader die keek uit de hemel met welgevallen op zijn zoon neer. Hoe langer hij leefde, hoe meer welgevallen dat God in hem had, hoe meer hij tevreden werd dat Jezus staande bleef. Daar waar Adam gevallen is, daar waar u en jij en ik onderuit gaan, struikelen, vallen. Daar bleef dit heilig kind staan. Daar kon deze heilige tiener uit Nazareth zeggen, nee, daar doe ik niet aan mee. Ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven. Hij heeft die strijd gevoerd, die wij allemaal verliezen. Maar hij is staande gebleven. Hij heeft overwonnen. Hij heeft de duivel en de zonde en de wereld verdreven uit zijn leven. Die zijn op hem afgekomen. Maar de zonde bleef buiten hem. En dat is wel een vernedering geweest, dat is wel een ontzaglijke lijdensweg voor de Heer Jezus geweest. Dat hij in die omstandigheden heeft moeten leven als een heilig kind en als een heilige tiener. Je kunt het misschien wel een beetje vergelijken, gemeente, dat als een kind van God in gemeenschap met de Heere mag leven, vervuld mag zijn met de liefde van God. Die tere, die eerste liefde wordt het ook wel genoemd. Waarin je zo nauw leeft, waarin er geen zonde mee door kan, waarin je zo teer bent. Nou, als je zo iemand in die fase van dat geestelijke leven eens in een nachtclub zou zetten, wat daar allemaal gebeurt, te midden van zoveel verschrikkelijke zonden, hoe zou zo iemand zich voelen? Zijn hart zou verscheurd worden. Hij zou niet weten waar hij het zoeken moest, terwijl hij zo in gemeenschap met God leeft en dan de pestwalm van de zonde zou moeten inademen. Nou, dat heeft dit heilig kind moeten meemaken. Dat heeft deze heilige tiener in Nazareth moeten zien om zich heen. Dat was zijn dagelijkse lijden. Als een zondeloos mens te midden van dat zondige Nazareth te moeten leven. Dat Galilea der heidenen, dat volk dat in de duisternis van de zonde leefde, daar leefde hij middenin. Een lijdensweg, ook voor dit kind. Maar hij bleef staande. Hij heeft dat lijden volbracht. De Hebreeën schrijver die zegt ergens, ik meen in hoofdstuk 5, dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij geleden heeft. Om zo een volkomen borg te zijn voor dat volk dat door hem gekocht wordt. Met zijn dierbaar bloed. Gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. En zo kan hij gemeente borg zijn. Zo kan hij kind voor de kinderen zijn. Zo doet hij dat als hij een mensenkind gaat bekeren. En hoe gaat het dan, gemeente, ook bij kinderen? Als de Heer Jezus in jouw hart gaat werken door zijn Heilige Geest. Er wordt wel eens gedacht, gemeente, dat kinderen nauwelijks iets van zonde besef hebben. Je leest natuurlijk in heel wat hedendaagse manieren hoe je kinderen moet aanspreken en hoe dat moet in de prediking. Dan moet je maar vragen naar de liefde. Heb jij de Heere Jezus lief? En heb je nou geen lust om de Heere te vrezen? Heb je er nou geen zin in om de Heere te dienen? En natuurlijk mogen die vragen gesteld worden, natuurlijk. We gaan straks ook zingen. En hoe vaak is het niet, gemeente, juist in kinderharten, dat er iets van die genade, van die liefde en van dat verlangen om de Heer Jezus te mogen kennen, dat die eerste roerselen daarin gevonden worden. Maar gemeente, laten wij alsjeblieft niet denken dat kinderen geen zondebesef kunnen hebben. En dat de Heer niet door zijn heilige wet in de kinderharten gaat werken. Misschien zijn er ook wel onder ons die juist in hun kinderjaren daar diepe indrukken van hebben gekregen. Diepe indrukken van je zondige hart. Want een kinderhart, gemeente, een kinderziel is zo teer. Diepe indrukken van de eeuwigheid, van de dood. Misschien wel door iets verschrikkelijks dat je als kind hebt moeten meemaken. Een vriendje uit je klas dat stierf. Misschien een broertje of een zusje. Misschien zelf een ernstig ongeluk gehad. Je vader of je moeder die jong stierven. En wat kunnen juist kinderen dan teer zijn? Wat kan een kind zich onrustig weten, juist door die grote eeuwigheid. Wat kan een kind toch bidden aandoenlijk en bezig zijn met de dingen van de eeuwigheid, en wat kun je daar toch als volwassene soms met een heimwee op terugzien. En toen zo teer leefde, toen zo met de geestelijke dingen bezig was, en waar is het toch gebleven? Maar de Heere werkt ook die kennis van zonde in het hart van de kinderen. En ze kunnen soms zeer diep erdoor moeten, die kinderen. En gemeente, er zijn wel van die kinderbiografieën, die waren met name in de 17e, 18e, 19e eeuw erg geliefd onder het volk van God. Biografieën, beschrijvingen van bekeringen van kinderen, ook wel sterfbedgetuigenissen van kinderen. Bijvoorbeeld in die tijd van de Great Awakening, de grote opwekking in Noord-Amerika en Engeland, maar ook in Nederland wel, zijn er boekjes en boeken over geschreven, waarin je onder de indruk raakt van de diepte van de kennis van kinderen. Wat ze geleerd hebben toen de geest in hun hart ging werken. En jongens en meisjes, ik had beloofd dat ik nog iets zou voorlezen van een kindje van 4 jaar waarin de Heere ging werken. Een meisje met de naam Sarah. Ze was 4 jaar. Toen de dominee preekte, zo lees ik over Matteüs 11 vers 30. En die tekst die luidt: mijn juk is zacht en mijn last is licht. En tijdens de toepassing van dit schriftgedeelte werd dat kind krachtig wakker geschud. Ze kreeg een diep besef van de toestand van haar ziel en de noodzaak van Christus. En ze weende, ze huilde bij de gedachte aan haar toestand. En dat meisje dat ging naar huis en ze ging alleen in haar kamertje zitten. En op haar knieën huilde ze en riep ze tot de Heere. En de andere mensen uit het gezin hoorden dat. En daarna hoorden ze een andere preek over Spreuken 29. Een man die dikwijls bestraft is, maar zijn nek verhardt, zal verbroken worden, zodat er geen genezen aan is. En door die preek was ze nog meer aangedaan dan eerst. Ze was zo bezorgd over haar ziel, dat ze een groot deel van de nacht doorbracht in tranen en in gebed. Wat moest ze toch doen om Christus tot haar deel te krijgen? Wat moest ze doen om zalig te worden? Een kind van 4 jaar. Ze kwam vaak onder de prediking van het woord. En ze bleef daar gevoelig onder. Ze dronk de woorden in. Ze bad in het verborgene. En haar vader en moeder stonden wel eens aan de kamerdeur te luisteren. Ze bad heel indringend, onder veel tranen. Ze bracht tijd door met het lezen van de schrift naarmate ze ouder werd. En de Heere werkte krachtig door in haar ziel. En ik sla heel wat over, gemeente. Maar op een gegeven moment werd ze ziek toen ze 1 jaar of 8 was. Ze kreeg een longbloeding, hoestte regelmatig bloed op. Het was in de 18e eeuw. Dat betekent dus dat er heel wat minder medicijnen waren dan wij nu hadden. Een longontsteking was vaak al dodelijk. En toen ze nog maar kort ziek was, zei ze: o moeder, bid, bid voor mij. Want de Satan is zo aan het werk, dat ik niet voor mijzelf kan bidden. Ik zie dat ik buiten Christus ben en zonder vergeving verloren ben. O, ik lig verloren tot in eeuwigheid. Haar moeder, die wist hoe ernstig ze was, was verwonderd door zulke angsten. En ze vroeg: maar welke zonde ben je zo bang voor dan? Moeder, het is geen bijzondere zonde die mijn geweten zo bezwaart, maar mijn zondige natuur, mijn zondige hart. Zonder het bloed van Christus zal mijn zondige natuur mijn ondergang worden. En het meisje Sarah was ook zo bang dat ze zichzelf bedroog. 8 jaar was ze inmiddels. Ze was bang dat ze zich zou vergissen. En vaak riep ze God aan of hij haar wilde verlossen. Grote, machtige God, geef mij geloof. Geef mij waarachtig geloof, Heer. Opdat ik niet zal zijn als een dwaze maagd die wel een lamp heeft, maar geen olie. Maar heel dikwijls, jongens en meisjes, greep ze nou de belofte aan waarmee de Heer in haar leven gesproken had. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Hoe vaak riep ze het niet uit? Heere, hebt u het niet gezegd? Kom tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Nadat ze lang had uitgezien naar een antwoord op haar gebeden, zei ze, ik zal mijn ziel op Christus werpen. En na lang wachten, veel vrees en veel gebeden, riep ze tot verbazing van iedereen uit met een goed verstaanbare stem en een blij gezicht. Heere, u hebt beloofd dat al wie tot u komt, u geenszins zult uitwerpen. Heere, ik kom tot u. En ik weet zeker dat u me niet zult uitwerpen. O zaligheid, die zo verheven is. O Jezus, ik heb deel aan de beminnelijke en de verheven Jezus. En zo ontsliep ze kalm in Jezus op de dag des Heren, zo besluit dit verhaal. Tussen 9 en 10 uur 's morgens, om de eeuwige Sabbat aan te vangen. Op 19 februari 1670. Een voorbeeldgemeente van een kind dat door het kind van Nazareth is opgezocht. Een kind dat op kinderlijke wijze geworsteld heeft om haar ziel. Lust kreeg om de Heere te vrezen. En die op haar gebeden heeft mogen ervaren dat de Heere nooit laat zuchten hen die gelovig tot hem vluchten. Want hij zal nimmer uitwerpen die tot hem komt. Jongens en meisjes, die God die leeft nog. Die God die leeft nog. En hij denkt ook aan jullie. En hij laat ook deze prediking van het kind Jezus, ook deze morgen, aan jullie harten leggen. Zul je dan de Heer als je thuis komt je kamertje opzoeken. En zul je hem bidden en vragen of de Heer jou ook wil leren wat deze kleine Sarah heeft geleerd. Je hebt bekering nodig. Je hebt een nieuw hart nodig. En de Heer Jezus is gewillig om het te geven. Want hij is niet voor niks naar deze wereld gekomen. Hij is niet voor niks 3 jaar geweest. En 8 jaar. En 12. En 18. En volwassen geweest. Amen. Heere nog danken en bidden. Ach, lieve Heere, zou u in gunst en in genade op ons allen neer willen zien. Op de kinderen in de kerk, onze kinderen, onze kleinkinderen. De kinderen van de gemeente. De kinderen die straks naar de zondagschool gaan. Heere, wilt u ze helpen in alle dingen. Helpen met hun versje, met de tekst, met het leren. Ook van de catechisaties. Leren om te wandelen zoals u van ons vraagt. En dat kan u alleen ons leren, Heere. En wilt u nu zelf een haak in ons hart vastleggen en ons trekken met die koorden van liefde. Trekken naar u. Trekken naar de Heer Jezus Christus, die als kind onder de kinderen heeft geleefd. Heilig en volmaakt. En zo een voorbeeld heeft nagelaten. Maar ook kind voor de kinderen is geweest. Die de gehoorzaamheid geleerd heeft om zo een volkomen borg te zijn. Voor allen die ongehoorzaam zijn geweest. Heere, werk zo door uw geest en woord. In de kinderharten, in de tieners, de volwassenen, in de ouderen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Maar vergeeft u ook genadig al het verkeerde en al het zondige. En wilt u de prediking achtervolgen met uw geest. En wilt u het heiligen aan ons aller hart. Heb ontmoedig dank, Heere, voor alles wat u schonk. Dat ook dit in uw woord staat. Laat het een troost zijn, Heere, voor ouders, voor opvoeders. Laat het een pleitgrond zijn voor hen die verdriet hebben om hun eigen zonden of de zonden van hun kinderen. Laat het hoop geven voor hopelozen. Om hun kinderen ook tot u te brengen, want u hebt het gezegd, laat ze tot mij komen, verhinder ze niet. Hoor ons gebed, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 31, het 17e vers. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.